Ik heb het al vaker gezegd, bier is een ambachtsproduct. Soms is bier ook een dorstlesser. Een wit bier bijvoorbeeld, op een warme zomerdag. Maar bier is soms ook iets culinairs. Een dubbele trappist verwerkt in een heerlijke stoofpot. En soms is bier zelfs net wijn. En in het geval van Vlaams Roodbruin, zoals Rodenbach, is bier het alle drie.
Van het Vat, de podcast.
Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van het Vat. De podcast voor bierliefhebbers die graag een bierkenner willen worden. Ik ben Jasper Stads, zeker weten een bierliefhebber. En dit keer bevind ik me in het westen van Vlaanderen, in Roeselagen. Op een van de weinige plekken waar ze nog weten hoe je de bierstijl Vlaams Roodbruin brouwt. In een van de immense kelders van Rodenbach vertelt meesterbrouwer Rudy Gekieren me alles over deze unieke stijl, de 200 jaar oude geschiedenis van de brouwerij en wat Rodenbach en het Belgische volkslied met elkaar te maken hebben. Ja, Rudy, het is echt standaard bij de podcast. Voordat we überhaupt over bier kunnen spreken, moeten we eerst wat in het glas hebben. Wat heb je zojuist ingeschonken?
Ik heb hier een Rodenbach Classic ingeschonken. Ons paradepaard, het bier waarop de brouwerij reeds 200 jaar buigt. En is eigenlijk een type voorbeeld van de Vlaamse roodbruine bier.
Ik zou zeggen proost.
Dus als je dit bier proeft, dan heb je eerder een vineuze smaak. Dan kun je dat niet vergelijken als een klassiek bitterzoet bier. Het bier heeft ook een roodachtige kleur. Kun je vergelijken met een Franse bourgognewijn. Geeft ook bepaalde smaakeigenschappen die teruggaan naar die bourgognewijn. Net zoals die zure kersen. Een beetje appelsmaak. Dat zijn eigenlijk de smaken die typisch zijn. En een karamelsmaak die typisch zijn voor ons bier.
Ja, en het valt onder de stijl Vlaams roodbruin. Ja, wat is dat voor stijl?
Wel, dit is eigenlijk een heel oude stijl die teruggaat naar de vroege middeleeuwen. Omdat hier traditioneel nog altijd een vroeg middeleeuwse conserveringstechniek van bier wordt toegepast. Nog vooraleer dat men het gebruik van hop kende om bier te bewaren. Dat is ook de reden waarom dit bier eigenlijk geen bitter bier is, maar eerder een zuurzoet bier is.
Ja, ik drink het zojuist voor het eerst. Het heeft echt op het begin wat zuurigs, maar je proeft ook zeker het zoeten.
Ja.
Wat dat betreft echt een heel eigen bierstijl.
Ja, dat is een vrij unieke bierstijl. En als je erop let, als je dit bier in de mond neemt, dan heb je eigenlijk een sensatie op drie verschillende plaatsen. Ten eerste, je hebt eigenlijk een lichte speling op de zijkant van je tong, waar je normaal gezien het zure proeft. Dat heb je ook bij wijn. Je hebt ook een speling op de top van je tong, waarbij dat je normaal gezien de moelleux of de volheid van een wijn of de rondheid van een wijn gaat gaan proeven. Ook de zoetheid van een wijn, dat heb je hier ook. En dan heb je eindelijk op het einde de droogheid, waarbij dat je mond mooi opdroogt. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk het bier heel erg goed doordringbaar is. En er is een positieve eigenschap van bier, dat is dat het doordringbaar is. Dat je een volgende slok kunt nemen. Ten eerste voor jezelf, om je dorst te lessen, maar langs de andere kant ook voor de brouwer, omdat hij dan toch voldoende bier mag maken voor jou.
Ik hoor je al heel vaak het woord wijn al zeggen. Er wordt ook echt gezegd dat Rodenbach eigenlijk het bier ook is voor wijndrinkers.
Het is een bier die eigenlijk heel sterk gelust wordt door mensen die wijn kennen. En die daar uiteindelijk bepaalde zaken in herkennen. Ook vooral voor mensen die niet graag bittere bieren hebben. En meestal ontdekken wij en zien we wel dat vrouwen gevoeliger zijn aan bitterheid. En dit bier wel kunnen accepteren en appreciëren.
Terug even naar dat Vlaams roodbruin. Ik hoor ook wel eens Vlaams bruin of juist weer Vlaams rood, oudbruin. Is dat allemaal een andere benaming voor hetzelfde?
In oorsprong was dat eigenlijk één stijl. Maar er zijn een aantal brouwerijen die geen houten vaten meer hebben om die houtrijping toe te passen. En het is juist die houtrijping die zorgt voor die vluchtige en fruitige aroma's. Die uiteindelijk doen lijken op wijn. En dat is eigenlijk die vinositeit halen wij eigenlijk door die houtrijping. En een aantal brouwerijen zijn eigenlijk in de loop der jaren en in de geschiedenis hun houten vaten verloren en maken eigenlijk nog wel een bruin bier van hoge gisting. Maar dat is het dan ook. En als men heeft gewoon de term oud gebruikt of blijven gebruiken, maar eigenlijk maken zij gewoon een bruin hooggistingsbier.
Dus als je wel eens een Vlaams bruin of Vlaams rood voorbij ziet komen, dan is het eigenlijk een soort kleine aftakking van het,
Vlaams
van het origineel.
Rood, Vlaams rood bedoelt men meestal eigenlijk Vlaams rood bruin mee. Hè. Maar het is het oude, de term oud bruin wijst eerder op een bruin hooggistingsbier.
Je noemde net al even de houten vaten. Het is echt een unieke stijl wat dat betreft, Vlaams rood-bruin. Maar dat heeft echt een bijzonder brouwproces. Kan je ons even meenemen door dat brouwproces heen?
Het is vooral een rijpingsproces die heel typisch is en afwijkend ten opzichte van alle andere brouwerijen die wij toepassen. Uiteindelijk, om bier te maken, heb je grondstoffen nodig. En dat is universeel. En in ons geval gebruiken wij ook mout, gerstemout. Die gerstemout in ons geval wordt op een iets hogere temperatuur gedroogd, zodat het een bruinrode kleur bekomt. Dit hebben wij echt nodig als we bier willen laten rijpen op houten vaten, dat het bier niet zou oxideren of eigenlijk een papierkartonsmaak zou gaan hebben. Dat is de reden waarom dat het roodbruin kleurt. In de brouwzaal zullen we eigenlijk die roodbruine mouten gaan fijnmalen, zullen we die gaan weken in warm water, zullen we bepaalde temperatuurstappen gaan aannemen en zullen uiteindelijk het zetmeel van het mout gaan omzetten tot suikers. Die suikers, wat wij wort noemen, gaan we gaan affiltreren, gaan we gaan koken met kruiden en een klein beetje hop, maar hop dan onder de smaakdrempel. En dan hebben we een wort dat klaar is om vergist te worden met een typische eigen gistcultuur die we hier hebben. In zijn oorsprong een menggistcultuur die de brouwerij reeds meer dan 200 jaar gebruikt.
Dat is eigenlijk al een eerste stap wat dit bier, ik zeg het even tussen aanhalingsteken, anders maakt. Minder hop, hoeveelheid hop die je niet proeft.
Ja.
Waar andere bieren, en zeker in Nederland de wat klassiekere bieren en de pilsen, juist heel erg op hop gedreven zijn. Is dat hier juist terug naar de oudheid, terug van oudsher?
En dat heeft vooral te maken, en daar komen we straks toe, als je een zure component in je bier hebt, dan verdraagt zo'n bier geen hoppigheid. Omdat uiteindelijk zuurheid en bitterheid gaan niet samen. Dat zijn twee smaken die vechten. En dan krijg je wrangheid. Mensen vinden dat niet leuk.
Verder met het brouwproces. Want het brouwen van het bier is één. Maar er gebeurt ook nog heel wat voordat het echt het flesje of de fust in gaat.
Ja, absoluut. Dus de gisting is voor ons cruciaal. Omdat we daar werken met een in oorsprong menggistcultuur. Daar doen we eigenlijk een primaire bovengisting mee, met name eigenlijk een hoge gisting, zoals we dat ook noemen, op een temperatuur boven de 20 graden. Daarbij zullen we zoveel mogelijk wortsuikers gaan vergisten en zullen we alcohol gaan vormen. Na één week hoofdgisting zullen we dan eigenlijk het bier gaan afkoelen tot 15 graden. 15 graden is ongeveer de keldertemperatuur van onze rijpingszalen. We koelen af tot 15 graden en de gist zakt naar de konus. Op die manier kunnen we de gist verwijderen van het bier en kunnen we eigenlijk met een alcoholisch bier dat zo weinig mogelijk gist bevat op onze eikenhouten vaten gaan. De eikenhouten vaten kun je best vergelijken met een cilindrische houten ton van, en dat varieert in ons geval, tussen de 18.000 liter en 65.000 liter. Die ligt gellend opstaan, zodat je er eigenlijk spanningen kunt rondzetten en dat die vaten op die manier gesloten blijven.
Ja, je gaat er bijna redelijk snel overheen, maar ik denk degene die Rodenbach nog niet per se kent of de geschiedenis ervan. Ja. Het is dus een bier wat deels op een gigantisch eikenhouten vat gerijpt wordt.
Dat klopt, ja. Het is eigenlijk een, wat ik al vroeger kwam te zeggen, een vroegmiddeleeuwse conserveringstechniek, waarbij dat je eigenlijk een jong bier gaat maken en het bier een bewaring heeft door er een gedeelte oudgerijpt bier die 2 jaar gerijpt heeft op zo'n houten vat aan toevoegt. Na die rijping van 2 jaar krijgt het bier een bepaalde verzuring, een bepaalde rijping waarbij dat we melkzuur gaan vormen, azijnzuur gaan vormen en ook heel veel smaakcomponenten. Door dat oude gerijpte bier toe te voegen aan ons jong uitgegist bier verlagen we de zuurtegraad of pH van het bier tot op het niveau van wijn. Dat is ook de reden waarom dat men onze bieren vooral vineuze bieren gaat noemen. Of wijnachtige bieren.
Dus uiteindelijk in het flesje zit 100% Rodenbach. Maar er zit een groot gedeelte Rodenbach wat een mooie lange tijd heeft gerijpt.
Dat
op
klopt,
houten
ja.
Vaten. Gemengd met een
gedeelte jong gelagerd bier of jong bier die geen rijping ondergaan heeft.
Gewoon meteen uit de tank, eigenlijk meteen na het brouwen bijna.
Na de hoofdgisting krijgen we dan nog een korte koude lagering. En dan gaan we het gaan mengen met het oude gerijpte bier.
En wat is die verhouding daarin?
Dat hangt af eigenlijk van het type bier, want wij maken hier 6 verschillende bieren. Hè. Het bier dat we nu aan het drinken zijn is de Rodenbach Classic. Daar wordt ongeveer 25% oudgerijp bier ingemengd met 75% jonggelagerd bier. Ga je daar uiteindelijk meer oudgerijp bier gaan aan toevoegen, zoals bij de Rodenbach Grand Cru, dat is ongeveer 66% oudgerijpt en 33% jonggelagerd, dan bekom je een lagere pH, bekom je ook een scherp, zuuriger bier en een bier die eigenlijk bepaalde of meer culinaire eigenschappen geeft. Dus zo'n bier gaat ontzettend goed samen, Grand Cru, met kaas. Met zoutige en ziltige kaas, maar ook met vettige kaas. Omdat juist die zuurheid van die Grand Cru zal uiteindelijk die vettigheid heel mooi gaan compenseren.
Kan je dan zeggen, heel zwart-wit gezegd, hoe meer je de oudere, de lange op vaten gerijpte Rodenbach toe gaat voegen, hoe zuurder die wordt?
Hoe zuurder die wordt, maar ook hoe culinairder dat hij wordt. Hoe meer culinaire eigenschappen dat hij krijgt.
We zitten hier in het bezoekerscentrum van de brouwerij. Ja. We zitten echt in de kelders. Ik kijk ook uit op die eikenhouten vaten. Je zei het net al, het zijn niet die whisky barrels die je wellicht voor ogen hebt. Het zijn echt gigantische dingen. Hoeveel staan er hier?
In zijn totaliteit hebben wij 294 eikenhouten voeders. Wij noemen dit voeders omdat dit eigenlijk de term afkomstig is van voederen. Een foudre is eigenlijk een groot rechtopstaand vat in het Frans. Is eigenlijk vervlaamst en zo noemen we dat foudre. En bepaalde van die foudres, die hebben we hier al in de brouwerij sinds 1836. Dus dat is een kleine 200 jaar. En de eerste vaten die we hier hadden, waren vaten met een inhoud van rond de 12.000 liter. Dat was toen de standaard. En vanaf de jaren 1850 zijn ze vaten beginnen gebruiken van 18.000 liter. Iets groter. Daarna vaten van 320 hectoliter. Dat was dan vooral rond 1880 tot het jaar 1900. En dan heb je de hele tijd geen vaten meer gebouwd. Want we hebben dan ook de Eerste Wereldoorlog gekend. En in 1936 heeft men dan ontzettend grote vaten gebouwd. Vaten van 650 hectoliter of 65.000 liter. Moet je je voorstellen, een onderdiameter van meer dan 5 meter, een rechtopstaande lengte van meer dan 6 meter. Dus dat is gigantisch.
Dat zijn bijna huizen eigenlijk.
Dat zijn bijna huizen, ja. Ik denk dat men er 18 slaapkamers, massief oud, eikenhouten slaapkamers, zou kunnen van maken. Maar wat heeft men dan ontdekt na de Tweede Wereldoorlog? Want kort daarop hebben we dan de Tweede Wereldoorlog gekend. Dat is dat het bier veel minder snel ging gaan rijpen in die hele grote houten vaten. De hoofdreden daarvan is dat de rijpingssnelheid afhangt van de inhoud over de binnenwandoppervlak. Dus door het feit dat die vaten zo gigantisch groot waren, rijpte het bier niet snel genoeg. En dan is men in de jaren 1950 terug houten vaten gaan bouwen, maar met de optimale dimensie voor ons dan van 18.000 liter.
En worden nu alle vaten, alle 295 volgens mij?
94, ja.
294. Worden die op dit moment dan ook continu allemaal gebruikt?
Nee, de 3 oudste kelders, daar worden nog een aantal vaten gebruikt. Die gebruiken we vooral als receptieruimte of als diningroom. Of hier doen we candlelight dinners tussen de vaten. Dat is gigantisch mooi. Dus die oudste kelders gebruiken we eigenlijk niet meer direct voor bierrijping, maar de andere kelders wel. En als een vat niet onmiddellijk kan gevuld worden met bier, dan moeten we het onmiddellijk vullen met water. Dus zo'n vat mag nooit leeg staan. Als het vat leeg komt te staan, dan zou het gaan uitdrogen en dan moeten we het vat gaan afbreken, terug volledig gaan heropzetten. Dat is een gigantisch werk. Dus zullen wij ervoor zorgen dat de vaten zo weinig mogelijk leeg komen. Hè? En het liefst houden we ze allemaal onder bier.
En zit er qua smaak van het bier nog verschil of je het in een van de vaten doet die hier al bijna 200 jaar staat of de vaten die hier misschien 10 jaar pas staan?
Wel, ieder vat geeft zijn eigen smaak. En dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat er eigenlijk in ieder vat zit er een eigen typische rijpingscultuur.
En misschien goed om er ook nog even bij te noemen, want we hebben steeds meer bieren in opkomst, wat we dan barreled age noemen. Bieren, ja, die je ook op houten vaten laat rijpen. Ja. Maar dat zijn dan vaak oude wijnvaten, oude whiskyvaten. En dat doe je echt om die smaak over te nemen in je bier. Ja. Maar dat is geloof ik hier niet het geval, hè?
Nee, wij zijn eigenlijk een unieke stijl. Wij hebben geen andere ingrediënten nodig of geen andere vaten, zij het sherryvaten, whiskyvaten, wijnvaten. Dat willen we niet, omdat wij uiteindelijk ons bier zo zuiver en stijlvol en stijl eigen en stijl oprecht willen houden. Hè. Ik vind het wel leuk wat er gebeurt, dat men uiteindelijk bieren gaat gaan laten rijpen in andere recipiënten, zoals bepaalde wijnvaten. Maar ja, goed, dit is niet bier eigen. Dat is gewoon andere smaken erin brengen. Hè?
Mede dankzij deze vaten is Vlaams roodbruin dus een hele bijzondere bierstijl.
Ja.
Maar het lijkt me ook wel een lastige bierstijl om te behouden. Want ja, je kan het niet brouwen zonder dat je je kelder vol met gigantische vaten hebt staan.
Ja, dat klopt. Dit is inderdaad niet zo eenvoudig, maar het is hier ook wel heel erg populair en gekend in de streek. Mensen drinken dit bier hier in plaats van pils. Jonge mensen die gaan er de hele avond op uit. Het is een heel licht verteerbaar bier. Niet te hoog alcoholisch, eigenlijk een easy drinking bier. Wat je meestal, laten we zeggen, u heel lekker bij voelt, ook de dag erop.
Het is inderdaad een bier van de streek, van deze streek ook. Want er zitten geloof ik meerdere brouwerijen ook wel echt in deze omgeving die dit het Vlaams roodbruin kunnen maken, toch?
Ja, er zijn er nog een aantal. Maar uiteindelijk denk ik dat wij ongeveer nog zeker 90% van alle Vlaams roodbruin bier maken. Dus we vinden het heel fijn dat ook andere brouwerijen nog een dergelijke stijl maken. Maar dat zijn dan meestal multicart brouwerijen die heel veel andere bieren ook maken, die niet eigen zijn. Dit is voor ons ons bread and butter.
Wat betekent dit dat, en laten we het niet hopen, maar als ooit Rodenbach verdwijnt, dat dan eigenlijk daarmee ook de stijl verdwijnt?
Ik zie Rodenbach niet verdwijnen, in het tegendeel. Rodenbach groeit terug.
Maar hypothetisch gezien, hè? Laten we het echt niet hopen. Maar stel,
ja, hypothetisch. Maar ja,
staat de stijl gelijk aan Rodenbach en zonder Rodenbach geen Vlaams bruin en geen Vlaams bruin, roodbruin zonder Rodenbach?
Rodenbach heeft daar inderdaad nog hele grote verantwoordelijkheid in. Maar ja, goed, ik denk dat we niet moeten wanhopen en panikeren. Als de hemel invalt, zijn ook alle mussen dood. En dat willen we niet. En de hemel zal niet invallen. En die mussen zullen niet allemaal dood zijn. En Rodenbach zal blijven bestaan. Daar ben ik van overtuigd. Ja.
Dat vind ik een mooi gezegde. Maar er worden ook wel echt stappen gezet om deze bijzondere bierstijl ook echt te behouden. Bijvoorbeeld door het culinair erfgoed te maken.
Ja, dus uiteindelijk, we hebben nu ook een boek geschreven. En het boek noemt Rodenbach schenkt en schrijft geschiedenis. Over het 200-jarig bestaan van deze brouwerij onder de familie Rodenbach en onder de naam Rodenbach, maar eigenlijk ook over de ontstaansgeschiedenis van deze brouwerij. Want die gaat terug tot 1667 en dat is best al heel lang. En eigenlijk merk ik dat deze brouwerij en dit type bier eigenlijk heel veel culinaire eigenschappen heeft. En in het boek hebben we dat ook opgenomen. We hebben twee sterrenchefs gevonden die uiteindelijk een heel menu gemaakt hebben met onze bieren. Daarnaast hebben wij samen met de streekgebonden, met de Academie voor Streekgebonden Gastronomie uit Hasselt, hebben wij hele oude Rodenbach-recepten opgezocht. Recepten die meer dan 80, 90 jaar oud zijn. En hebben dit gegeven aan 10 verschillende koks uit Vlaanderen en Wallonië, dus uit België. En zij hebben daar eigenlijk een eigentijds gerecht mee gemaakt. En zo proberen wij eigenlijk dat culinaire aspect van ons bier en onze bieren in zijn totaliteit te behouden, te versterken en eigenlijk, zeg maar, te verspreiden.
Ja, wij zeggen altijd, tenminste, ik als Nederlander zeg altijd, België is het bierland. België heeft een biercultuur. En Rodenbach en het Vlaams roodbruin is daar echt zeker en misschien ook wel een heel belangrijk onderdeel van. Dus.
Dit zie ik ook zo. En uiteindelijk, waarom is België zo'n bijzonder bierland? Wij hebben ontzettend veel invloeden gehad in de loop der geschiedenis. Een deel van België lag onder de Franse kroon, was het graafschap Vlaanderen. Dat was het westelijke deel, of het deel te westen van de Schelde, waar dat Zeeland toe behoorde in oorsprong. Anderzijds hadden we dan het Heilig Roomse Rijk, die kwam tot aan de Schelde, waar dat vooral veel abdijen waren en kloosters die het bier maakten. Dus hier zaten we zowel met een stijl zoals dat we nu nog altijd maken, waar dat heel lange tijd gruut in gebruikt werd in plaats van hop, omdat hier in het graafschap Vlaanderen kende men het gebruik van hop niet. Gebruikte men ook helemaal geen hop, gebruikte men alleen kruiden om het bier op smaak te brengen. Vandaar dat men eindelijk op zoek gegaan is hoe dat men dat bier een langere bewaring kon geven. En dat was dan uiteindelijk die menging tussen een deel oud gerijpt bier op eikenhouten vaten en jong uitgegist bier met een verlaging van de pH of zuurtegraad tot gevolg tot op het niveau van wijn. En dat is juist het niveau waarop dat bier bewaard door zijn zuurheid, maar eigenlijk waarop dat zuurheid nog heel erg acceptabel is.
Het bier heeft geschiedenis, maar de brouwerij Rodenbach heeft ook zeker een grote geschiedenis. Niet alleen wat betreft bier, maar als ik het goed begrijp, heeft de brouwerij en de familie Rodenbach ook nog echt een stuk belangrijk Belgische geschiedenis.
Klopt, zij liggen eigenlijk aan de basis dat België er gekomen is. Het is misschien niet zo leuk voor de Nederlanders om dit te horen, maar uiteindelijk na de slag van Waterloo waar dat de Rodenbachs trouwens meegevochten hebben met de Nederlandse kroon, met Willem van Oranje, tegen Napoleon. Ze hebben Napoleon helpen verslaan, terwijl dat ze eindelijk in oorsprong Napoleonisten waren, want een van die broers, Pedro Rodenbach namelijk, is mee gaan vechten met Napoleon in Rusland. Maar hebben dan blijkbaar gemerkt dat ze eigenlijk dan toch niet gewaardeerd werden voor al hun diensten die ze bewezen hadden aan de Nederlandse kroon. En op die manier is eigenlijk, vermoed ik, toch wel een bepaalde frustratie en aversie gegroeid, waarbij dat ze dan zoveel jaar later, dus ik spreek dan over 1829, 1830, eigenlijk België hebben helpen vormen. Ze hebben opposanten helpen bevrijden, hebben de revolutie in Brussel helpen aanstoken, ze hebben de Nederlanders helpen verdrijven. En eigenlijk waren die Rodenbachs eigenlijk wel diplomaten. In die zin, dan hebben zij een Duitse prins gevonden, Leopold van Sachsen-Coburg. En dat was dan de ideale man om hier België te vormen, om eigenlijk de 7 provinciën los te scheuren van Nederland. Het was een Duitse prins die verbonden was aan het Engelse hof, die gehuwd was met een Franse prinses. En op die manier kon men de grote mogendheden ertoe verleiden om uiteindelijk een bufferstaat te vormen tussen zeg maar, het keizerrijk Pruisen, het koninkrijk Nederland, Frankrijk, dan de Republiek en dan Engeland. En zo is België ontstaan, als een soort constructie, een bufferstaat.
Met de hulp dus deels van de familie Rodenbach. En nou had ik gelezen, dan moet jij maar zeggen of het klopt, dat er ook een stukje Rodenbach-geschiedenis in het Belgische volkslied zit.
Ja, dat klopt, ja. Die mensen waren eigenlijk van alle markten thuis. Dat waren in oorsprong geneesgeren. Ja, die hadden heel veel kennis, die schreven boeken. En bijvoorbeeld, die konden ook componeren. Dus de Brabassonne is meegeschreven door Constantijn de Rodenbach. Ja.
En ze konden dus bier brouwen.
Dat konden ze ook, ja. Maar uiteindelijk, de belangrijkste persoon van de brouwerij was dan de echtgenote van Pedro Rodenbach. Dat was namelijk Regina Wouters. En dat was eigenlijk een heel belangrijke dame, want zij zorgde ervoor dat de stokerij die de Rodenbachs hadden hier in de straat, naast die brouwerij hadden ze ook nog een Geneverstokerij, zij runde die met haar 2 zonen, Raymond en Edward. En dat was eigenlijk zij die die brouwerij heeft laten draaien.
En inmiddels dus al 200 jaar dit jaar, de brouwerij Rodenbach. Ja. Dus ook al 200 jaar de stijl Vlaams Roodbruin. 200 jaar geschiedenis in de kelders waar we zitten, met nou ja, bijna 300 eikenhouten vaten. Denk je dat er ooit nog vaten bij gaan komen? Want het is natuurlijk niet met 300 vaten begonnen.
Op dit ogenblik zie ik niet onmiddellijk de noodzaak dat we bijkomende vaten nodig hebben. Maar het ligt wel in de bedoeling dat wij bijvoorbeeld kelder 1, de oudste kelder, zouden gaan restaureren. Daar hebben we nu al 3 van de 18 vaten vernieuwd. Dat betekent dat we eigenlijk gewoon de ringen eraf halen, dat we de houten duigen vervangen door nieuwe houten duigen en de boel terug gaan samenbouwen. Eigenlijk, zo'n vat is altijd herbruikbaar, want op zich is dat gewoon een houten mantel met een houten bodem en een houten dak. En als je dat vervangt door nieuwe eikenhouten duigen, dan kun je dat vat terug gaan sluiten.
Je hebt niet het idee dat er snel extra vaten nodig zijn. Maar hoe zie je de toekomst?
Dan kijk ik een beetje naar de toekomst van de bierontwikkeling. Ik zie, niet alleen in België, maar ook in Nederland en ook in andere landen, zie ik uiteindelijk een verhoogde interesse in bier. Vooral in het experimenteren met bier. Dus er is een tijd geweest waar dat alles eigenlijk mainstream werd. Dat iedereen pils dronk. Dat iedereen eigenlijk bieren dronk, maar dat er relatief heel weinig smaak in zat. Of smaakvariantie en smaakvariatie. En dan in die post-hippie-beweging hebben we eigenlijk de interesse gezien terug naar stijlen zoals die van ons. Maar de laatste trend die ik vooral zie is eigenlijk een trend wereldwijd die vooral gaat in de richting van hop. En die is vooral gedreven, naar mijn inzien, door kleine craftbrewers die eigenlijk die hop en hopcultuur als een ideale partner zien, omdat men daar eigenlijk heel wat gistings en brouwflavors kan gaan maskeren en uiteindelijk een tamelijk grote uniciteit kunnen gaan vormen die dan misschien, mijn inziens, nogal sterk allemaal op elkaar gelijken. Maar goed, het positieve eraan vind ik dan toch dat er een verhoogde interesse is in bier en dat men uiteindelijk jonge mensen terug aan het bier brengt in plaats van aan alcohol en cocktails.
En wat dat betreft is Rodenbach perfect voor die toekomst. Want het is zowel voor de mensen die nu denken, ik heb liever een wijntje of ik heb liever...
Wij vormen eigenlijk een alternatief, want uiteindelijk moet je weten, in wijn. En ik zie heel wat roséwijnen drinken. Daar zit toch 12% volume alcohol in. Dat is een drank wat je eigenlijk niet zomaar de hele avond kunt van drinken. Of je wordt er zat van. Terwijl wij vormen een perfect alternatief. Wij bieden een grote dorstlessendheid, een unieke smaak en een extra en unieke beleving wat bier betreft.
En een stukje geschiedenis. Laten we proosten op de toekomst. Dankjewel.
Ja, proost.
Op de gezondheid.
Gezondheid.
Ja, tot zover deze aflevering van het Vat. Gingen sommige dingen nou net iets te snel of te specifiek? Of dacht je, waar gaat het over? Check dan even vanhetvat.nl/bierwoordenboek. Heb ik een aantal biertermen voor je op een rijtje gezet. En vond je het een leuke podcast? Zorg dan dat je geabonneerd bent via jouw favoriete podcast-app. Dan zie je meteen wanneer er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Ik zou zeggen proost en tot de volgende!